Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China gaat onverstoorbaar door met wat de westerse wereld ziet als de inlijving van Hongkong. Daarover oud-CDA Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Maar nu eerst, de spanningen tussen Rusland en Amerika nemen koude oorlogachtige vormen aan, of nog griezeliger, het zou een hete oorlog kunnen worden.
What's happening right now with Russia's actions toward Ukraine isn't just about Ukraine, as important as that is. It's about some of the most basic principles of international relations that we both share and adhere to. For example, that one country cannot simply change by force the borders of another.
Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Biden en Poetin spraken met elkaar maandag en komende week praten beide landen opnieuw met elkaar. Ik praat erover met Hubert Smeet, Ruslanddeskundige verbonden aan Raam op Rusland en NRC-columnist. Dag Hubert.
Goedemiddag.
Laten we eerst door de Russische bril kijken. Want wat wij vinden, dat is wel zo'n beetje duidelijk. Maar zo'n beetje heel Oost-Europa is lid van de EU en de NAVO. In Oekraïne, dat in Russische ogen gewoon bij Rusland hoort, staan meer dan 100.000 soldaten met Amerikaanse artillerie gericht op Rusland. Dus ja, dan stationeert Poetin ook 100.000 soldaten aan zijn kant van de grens. Dat is toch logisch?
Vanuit het Russische perspectief is dat logisch. En voor Rusland is het feit dat de Amerikaanse militaire hulp voor Oekraïne vooral verdedigend defensieve wapens betreft natuurlijk irrelevant. Poetin ziet defensieve wapens ook als aanvalswapens. Want ja, aanval is de beste verdediging, denkt hij. En zoals de waard is, vertrouwt hij ook zijn Oekraïnse gasten. Dus vanuit het Russische perspectief is het logisch dat hij bezorgd is over de toenadering tussen Oekraïne en de NAVO.
Ja, maar even een technisch dingetje. Je zegt, ja, offensief of defensief. Het is vaak heel, bijvoorbeeld, je hebt raketsystemen die zijn bedoeld als verdediging. Laten we zeggen Patriots en dat soort dingen. Maar daarmee kun je ook vliegtuigen uit de lucht schieten. Dus, denk aan de boekraket.
Denk aan de boekraket. Nee, ja,
dus zo gek is die gedachte niet.
Nee, de gedachte is ook niet heel raar. Alleen, we moeten er wel natuurlijk ook bij bedenken. Ik geef toe, ik verlaat nu even het perspectief van het Kremlin en rijd even iets meer richting Oekraïne. Dat die steun van Amerika voor de Oekraïne begonnen is na de annexatie van de Krim in 2014. Ja. En de militaire invasie, interventie, laat ik het zo formuleren, in Oost-Oekraïne in 2014. Ja. Kip of ei, dat is blijft een ingewikkelde discussie.
Natuurlijk.
Maar de Amerikaanse, de Russische angst voor de toenadering tussen Oekraïne en de NAVO, die is inderdaad al heel oud en die dateert uit de 2008, 2006. Dus dat is eigenlijk alweer 15 jaar geleden. Toen in Oekraïne een pro-westerse regering aan de macht was, kortstondig toen nog. En die zocht de toenadering tot de NAVO en die wilde lid worden van de NAVO. En de NAVO, de Verenigde Staten, die waren daar erg voor geporteerd. Alleen de Europese landen, met name Duitsland en Frankrijk, die wilden dat toen niet. En daarom is de toelating van Oekraïne tot de NAVO in 2008 op een topconferentie in Boekarest, jou kunnen zeggen, getemporiseerd. Toen heeft de NAVO gezegd, ja, in theorie mag Oekraïne lid worden, ooit, maar niet nu.
Nee.
En dat was in een periode dat de verhoudingen tussen Rusland en de NAVO nog vrij goed waren. Want bij die topconferentie in Boekarest was dat, in Roemenië, was ook Poetin aanwezig. En die heeft daar uitvoerig gesproken ook over zijn angsten voor een eventueel Oekraïns NAVO-lidmaatschap met de toenmalige Amerikaanse president Bush Jr.
Ja. Nog steeds in de ogen van Poetin. We blijven even door de ogen van Poetin.
Ja, geen punt.
De NAVO flirt met Oekraïne. Net zoals dat destijds met Georgië gebeurde.
Ja.
Er wonen bovendien heel veel mensen die zich Russisch voelen. Ja, dus dan kan die toch niet anders dan tegenover het Westen op de rem trappen en zeggen, jongens, jullie gaan te ver.
Ja, dat zou je kunnen denken. Wanneer het zo zou zijn dat de Oekraïners zich zo heel erg Russisch voelen. Als we kijken naar de volkstellingen van de afgelopen 30 jaar in Oekraïne, dan zie je dat steeds minder Oekraïners zichzelf als Rus definiëren. Wat een Rus is, is heel onduidelijk. Je kan niet zeggen dat je met een DNA-proef dat kunt vaststellen. Dus het is een cultureel begrip, een politiek begrip ook. En je ziet de afgelopen 30 jaar dat naarmate de onafhankelijkheid langer voortduurt, het land is pas onafhankelijk geworden in 1991, het aantal Oekraïners dat zich Rus noemt gestaag afneemt. gebeurt. Wat je ook ziet is dat zeker sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass, het aantal Oekraïners dat vindt dat Oekraïne eigenlijk lid zou moeten willen worden van de NAVO, is toegenomen. Het was altijd half-half in Oekraïne. Het was, je zou kunnen zeggen, echt een twistappel binnen de Oekraïnse politieke klasse en ook binnen de Oekraïnse samenleving. Dat is het sinds 2014 niet meer. Althans, niet meer in de zin zoals het dat was tot 2014.
Ik blijf het nog even proberen, Hubert. Want ja, juist dan, denk ik, als ik Poetin ben, nou wordt het helemaal eng. Want de NAVO is opgeschoven. Er staan Amerikaanse grenzen, raketten aan de grenzen in Polen en Roemenië. Oekraïne flirt voortdurend meer en meer en meer, zoals je zelf zegt, met het Westen. Er zijn Amerikaanse soldaten ongeveer aan mijn grens gestationeerd. Dat is hartstikke bedreigend.
Dat is vanuit het Moskouse perspectief is dat inderdaad bedreigend. Maar dan zou toch ook Poetin moeten kijken naar, en nu komen we wel bij de kern van de zaak, naar de handtekeningen die zijn voorgangers gezet hebben onder een groot aantal verdragen. Sinds 1975 zijn de grenzen in Europa in een groot aantal akkoorden, multilaterale akkoorden, bilaterale akkoorden, min of meer vastgelegd. En ook zijn voorgangers, Jeltsin, president van Rusland, de eerste president van het huidige Rusland, en Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie, en je zou kunnen zeggen ook de laatste leider van het huidige Rusland in communistische omstandigheden, die hebben zich verbonden aan bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Oekraïne. En onafhankelijkheid betekent dat je je eigen toekomst mag bepalen. Ja. Dat wil nu Poetin beperken, en die zegt daar moeten, in het gunstigste geval, dan strijk ik nog met mijn hand over mijn hart, moet er een bufferstaat komen. Een bufferstaat die eigenlijk van alles zelf mag bepalen, behalve of het lid wordt van de Europese Unie, de NAVO, of van andere internationale bondgenootschappen. Ja. En dat is in strijd met de handtekeningen die zijn voorgangers gezet hebben.
Dat snap ik, maar mijn indruk, en zeker naar jou luisterend, ik hoorde het je pas geleden ook weer zeggen in Boekestein in de Wijk, is dat Poetin eigenlijk bezig is met het herschrijven van de moderne geschiedenis, dat hij helemaal teruggrijpt op het oude Russische Rijk. Dus misschien denkt hij, en met hem denkt misschien een aantal Russen, ja, daar hebben we dan wel voor getekend, maar eigenlijk vinden we dat niet meer.
Nee, en nu komen we bij het hart van het probleem. Poetin heeft de ondergang van de Sovjet-Unie nooit geaccepteerd. Niet omdat hij communist is, want dat is hij niet, maar omdat, zoals hij het zegt, de ondergang van het Sovjetrijk ook het einde betekend heeft van het historische Rusland. En dat historische Rusland is in zijn ogen 1000 jaar oud. En dat historische Rusland strekt zich uit van Moermansk tot de Krim. Van Smolensk tot Lugansk en Donetsk. En natuurlijk ook ver in Siberië. Dat historische Rusland wil hij eigenlijk herstellen. En wat hij dus doet in zijn politieke praktijk, in zijn dagelijkse handelen op dit moment, is die 25, 30 jaar geschiedenis die hem niet bevalt tussen 1990 en 2020, of als je het wat ruimer wil zien, tussen 1985 met de komst van Gorbatsjov in Moskou en nu, die wil die uit de geschiedenis snijden bijna. Ja. En dat maakt hem ook onvoorspelbaar voor ons in het Westen, want we weten niet precies hoe ver die behoefte om de geschiedenis te herschrijven gaat en of die zijn rationaliteit ook gaat overwoekeren.
Ja, even terug naar wat je net zei ook. Dat de eerste flirt van Oekraïne met de NAVO is geblokkeerd of tegengehouden of ontmoedigd, laat ik het zo zeggen, door de Fransen en de Duitsers. Hoe komt het nu dat, terwijl Poetin daar zo duidelijk om schreeuwt op het ogenblik, jongens, ik wil een garantie dat er een buffer blijft, dat Oekraïne en Georgië en andere landen niet ook nog door jullie worden opgeslokt, waarom grijpt het Westen niet terug op wat het Westen destijds ook tegen hem heeft gezegd?
Omdat,
want dan is het probleem over.
Ja, ik snap je redenering. Omdat er ook een beetje leergeld betaald is, mede door Frankrijk en Duitsland. Ik zei het net al, die topconferentie van de NAVO in 2008, die was in het voorjaar van 2008. En toen werden Georgië en Oekraïne niet toegelaten tot de NAVO, mede onder druk van Frankrijk en Duitsland. En ook Nederland trouwens, hoor. Maar Nederlanders die plegen daarover over het algemeen dat niet openlijk te zeggen. Die hebben dat een beetje achter de hand gedaan, hebben zich verscholen achter Parijs en Berlijn. Dat was in het voorjaar van 2008. In augustus 2008, 4 maanden later, ontstond er een oorlog tussen Georgië en Rusland, die beslecht werd in een vijfdaagse oorlog, waarbij Georgië twee belangrijke provincies verloor, Abchazië en Zuid-Ossetië.
Nou, belangrijk, want er wonen samen, geloof ik, minder mensen dan in Arnhem in die twee stukjes. Dus
ja, nee, oké. Okay. We kunnen de hoeveelheid mensen die daar wonen, kunnen we natuurlijk inderdaad gaan afzetten tegen het belang. Maar wat ik bedoel te zeggen is, het waren belangrijke provincies voor de territoriale integriteit van de onafhankelijke republiek Georgië. Dat gebeurde vier maanden na de NAVO-top in Boekarest. Er zijn mensen die zeggen dat deed Poetin. Het was formeel trouwens toen Medvedev, de tussenpaus die kort geregeerd heeft in Rusland. Dat deed het Kremlin toen omdat ze die overwinning hadden geboekt. Die kleine overwinning hadden geboekt op de NAVO-top in Boekarest. En ik denk dat in Parijs en in Berlijn men zich dat niet, men dat niet vergeten is. Dat die handreiking die er toen gedaan werd, die kleine concessie aan Moskou, vanuit het NAVO-perspectief concessie, hè, want de NAVO staat voor iedereen open, dat staat in het grondvest van de NAVO, dat die kleine concessie aan Moskou toen niet in dank werd aanvaard, maar dat die stimuleerde tot een oorlog die de territoriale integriteit van Georgië uiteindelijk heeft ondermijnd.
Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, Poetin zei met die oorlog tegen het Westen, met dit soort dingen moet je niet beginnen. Die flirt moet over zijn. En begrijp nog steeds niet, ook niet in de huidige onderhandelingen, dat niet een van de NAVO-partners zegt, nou ja, daar moeten we dan misschien toch maar aan denken. Althans, je hoeft het niet in die woorden te formuleren, maar zeggen, nou, dat staat voorlopig niet op de agenda.
Nee, nu komen we bij het allergrootste probleem van deze tijd in de internationale verhoudingen tussen het Westen en Moskou. Als Poetin in diplomatiek overleg zou hebben aangedrongen op een soort van toezegging van de NAVO, dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO, zeker niet binnen nu en 15 jaar, ik noem maar wat, dan zou dat misschien in de beslotenheid en in de vertrouwelijkheid van het diplomatieke verkeer kunnen zijn behandeld. Maar Poetin heeft de NAVO en Amerika 8-9 eisen gesteld die Moskou voor de zekerheid ook maar even vastgelegd heeft in een conceptverdrag.
Ja, twee verdragen.
Twee verdragen. In die verdragen, Bernard, staan ook dingen waar de NAVO nooit op kan ingaan. Daar staat bijvoorbeeld dat er geen enkel nieuw lid kan worden toegelaten tot de NAVO.
Maar dat is onderhandelingstactiek.
Ja, maar
als wij zeggen, oké, zij worden geen lid van de NAVO, dan laat hij dat allemaal zo weer vallen.
Dat zou een vorm van onderhandeling tactiek kunnen zijn, maar het waren zoveel eisen die ze stelden en zoveel onaanvaardbare eisen, bijvoorbeeld dat ook Zweden en Finland geen lid mogen worden van de NAVO, dat wanneer die niet worden ingewilligd, bijvoorbeeld de totale verbod op uitbreiding van de NAVO, dat het uiteindelijke resultaat kan zijn dat hij 2 punten binnenhaalt van die 17 punten die hij gesteld heeft als eis, of 3 punten binnenhaalt, en dan in zijn eigen land en ook publiek voor de rest van de wereld te kijk staat als een president die onderhandeld heeft en daar driekwart niet van binnen gehaald heeft. Dus ik weet niet of dat onderhandelingstactiek is. Ik zie die openbaarheid die gekozen wordt in Moskou op dit moment als een vorm van alles of niks spel. En dat maakt het gesprek met Moskou op dit moment zeer moeilijk, want je weet niet precies wat het uiteindelijke doel is. Je weet niet eens of ze een uiteindelijk doel hebben of dat ze gewoon maar improviseren.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslanddeskundige verbonden aan Raam op Rusland en columnist voor NRC. Een partij die in dit alles tot diens eigen teleurstelling nauwelijks een rol van betekenis speelt, is de Europese Unie.
There is no security in Europe without the security of Ukraine. And it is clear that any discussion on European security must include the European Union and Ukraine.
We hoorden buitenlandchef Josep Borrell van de EU tijdens bezoek aan Oekraïne. Hubert, Oekraïne ligt in onze achtertuin en we hebben een associatieverdrag met ze. Maar Europa komt er eigenlijk niet aan te passen.
Nee, dat is de consequentie van de politiek die het Kremlin nu voert. Poetin ziet Europa niet staan. Poetin wil de Europese Unie ook absoluut niet betrekken bij dit hele proces. Omdat de Europese Unie voor Rusland als politieke entiteit eigenlijk een verwaarloosbare factor is. Poetin wil terug naar de tijd van de Yalta-conferentie van 1945. Toen de
wereld verdelen.
De wereld verdelen, in dit geval op een terrasje aan de Zwarte Zee. En vooral die wereld verdelen zonder te vragen aan de landen en volken die verdeeld worden wat ze er zelf van vinden. En daarom wordt Europa ook heel erg buiten dit hele proces gehouden. Er is een tweede reden waarom hij dat doet. Voor Rusland is de Europese Unie eigenlijk alleen maar interessant als gemeenschappelijke markt. En als Rusland de Europese Unie als politieke eenheid zou benaderen, dan erkent het Kremlin ook de Unie als politieke entiteit. En dat wil Moskou niet. Want...
En dus is het makkelijker om het simpel te houden. Als wij praten, praten we met Biden. Dat is het.
Dan praten we met Biden en we praten misschien met Boris Johnson, maar we praten vooral niet met Frankrijk en Duitsland. En al helemaal niet met de Oekraïners zelf. Nee. Even... Daar wonen toch nog 45 miljoen mensen in Oekraïne. Laten we dat niet vergeten.
Nee. Even snel, er is nu allerlei onrust in Kazachstan.
Dat is een behoorlijke streep door de rekening, denk ik, van het Kremlin.
Precies. Want daar staat bijvoorbeeld hun Soyuz-programma en daar hebben ze allerlei hele nauwe banden mee.
Ja, er is sinds vandaag een militaire interventie gaande. De eerste luchtmobiele brigade, om maar even zo te formuleren, is al vanuit Rusland gearriveerd. Er komen ook troepen uit Armenië en Belarus die kant op. En de troepen die nu naar Kazachstan worden gedirigeerd vanuit Rusland, die komen uit Pskov. Dat is in de buurt van de Baltische landen. Maar ja, het is een beetje uit de lengte of uit de breedte. Dus de mogelijkheden om de militaire dreiging aan de Oekraïnse kant nu verder op te bouwen, die zijn door deze boerenopstand, om het maar even denigrerend zo te formuleren, maar het is een soort van oproer waar nog geen duidelijk politiek programma in te herkennen is in Kazachstan. Dat oproer, dat is een streep door de rekening van het Kremlin. Ik denk dat ze het ook niet verwacht hebben. Net als wij in Nederland, volgens mij, niemand het heeft voorzien.
Het was een soort gele hesjesverhaal. De benzineprijzen, in dit geval de LPG-prijzen, werden verdubbeld en boem, plotseling waren er rellen.
Ja, er zijn in Kazachstan om de zoveel jaren rellen, maar op zo'n brede schaal en zo gewelddadig, die waren er de afgelopen 30 jaar eigenlijk niet. En al zeker niet heeft dat ertoe geleid de afgelopen 30 jaar dat de president moest toegeven dat hij de zaak niet meer onder controle had en hulp moest vragen, in dit geval aan de zogenaamde verdragsorganisatie voor collectieve veiligheid. En dat is een soort van NAVO, maar dan vanuit Moskou gerund.
Ja. Nou, even tenslotte, we kijken naar een ingewikkeld schaakbord, ook voor Poetin. Die moet toch op verschillende borden.
Ja, en hij moet nu ook ineens constructief gaan opereren in Kazachstan. Daar is hij namelijk opgeroepen om iets voor elkaar te krijgen en niet om het Westen te dereguleren, het Westen te ontregelen. Dat was tot nu toe zijn tactiek. Nu moet hij in Kazachstan ook ineens zich laten zien als een constructieve staatsman die in staat is om de stabiliteit in een heel belangrijke regio, Centraal-Azië, te garanderen. En dat is een ander spel voor Poetin dan hij tot nu toe gespeeld heeft.
Ja, even de laatste vraag dan, Hubert. Moeten wij met een vergiet op het hoofd onder de tafels gaan zitten, of kunnen we rustig gaan slapen?
We kunnen rustig gaan slapen, want toen Colijn dat zei, duurde het ook nog jaren, geloof ik, voordat de oorlog uitbrak.
Ja, oké. Dankjewel, Hubert Smeets, Ruslanddeskundige verbonden aan Raam op Rusland en columnist.
Bernard Hammelburg.
Tijd voor een update uit de Europese politiek met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, normaal hebben wij het altijd over hele ernstige, serieuze zaken. Zeker. Maar vandaag in de grote Brusselse brei gaan we eens kijken naar iets wat een beetje afwijkt, een beetje leuk is. Vertel.
Het was op 1 januari feest in EU-lidstaat Ierland. Want Iers is nu een officiële EU-taal. En dat betekent dat alle formele EU-documentatie, dat daar nu ook Iers aan is toegevoegd en dat er in het Iers vertaald wordt. En dat maakt het aantal officiële talen binnen de EU-instituten op 24. En als het nodig is, bijvoorbeeld bij een Ierse eurocommissaris, dan is er vanaf nu een vertaaldienst beschikbaar.
Ja, Gaelic, hè?
Ja.
Heet die taal. Ja, en, nou is Ierland al sinds 73 lid van de Europese Unie. Eigenlijk op hetzelfde moment dat Groot-Brittannië destijds toetrad. Waarom heeft het bijna een halve eeuw geduurd voordat het Iers als officiële taal is erkend?
Ja, dat is echt uitzonderlijk. Want als een land lid wordt van de EU, dan wordt de taal ook toegevoegd. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. God zelfs voor Malta in 2004. Dat is het andere land in de EU waarnaast de eigen taal ook het Engels de dominante taal is. En in datzelfde jaar, in 2004, kwam Dublin uiteindelijk toch met de officiële aanvraag voor het Iers. Maar al snel gaven de Ieren ook aan, ja, we hebben eigenlijk problemen. We kunnen dat niet zomaar regelen. Want Bernard, er was een groot tekort aan mensen met Ierse taalkennis. En het lukte niet om aan de voorwaarden van de EU te voldoen voor een officiële werktaal. Dus er ontstond een groot tekort aan vertalers die hun werk konden doen, maar ook juridische vertalers. Er waren niet genoeg mensen die trainingen wilden volgen. Je hebt natuurlijk communicatiewoordvoerders. En je hebt er een stuk of 60 nodig voor het gebruik van die Ierse taal rondom die Europese Commissie voor alle werkzaamheden. En dan voor alle andere EU-instituten erbij heb je ook nog mensen nodig. Dus het Europese Parlement heeft sinds kort een Ierse Twitter-account. Nou, dat is weer een poppetje extra.
Ja,
en belangrijk ook, Bernard, ze moeten buiten Ierland kunnen en willen wonen.
Ja.
Dat bleek ook moeilijk te zijn.
Ja, ja. Nee, ik ken in die sfeer van die vertalers toevallig iemand. En die heeft me wel eens uitgelegd dat je praat echt over een mega dossier. Want bijvoorbeeld ook alle medische bijsluiters, ik noem maar wat, hè. Dat moet allemaal dan ook in die extra taal. Daar heb je een heel aparte...
Ja, en op tekst vertalen is heel wat anders dan simultane vertalen natuurlijk.
Ja,
als iemand
iedere vertaler zegt, dat is het makkelijkst. Het moeilijkst zijn de...
Ja, maar niet iedereen is even goed, hè?
Nee, dat is waar.
Dus je moet wel hoge eisen stellen als
commissie.
Er is dus een overgangsperiode ingebouwd, Bernard. En dat zorgt ervoor dat die overgangsperiode duurde 15 jaar, geloof ik. En daarom is er nu... Per 1 januari 2022 hebben de Ieren gezegd, we hebben onze vertaalzaken op orde. En nu kan, zoals dat zo mooi heet, de pariteit van talen ten volle geëerbiedigd worden.
Ja, wat heb je er in de praktijk aan? Want kun je alles in Brussel en Straatsburg nu ook in het Iers aanvragen, tot aan het bestellen van je koffie in de bloemenbar?
Ja, de bloemenbar in het Europees Parlement in Straatsburg. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik heb voor dit item contact gehad met onder andere de Ierse journaliste Naomi O'Leary. Ze is Europa-journaliste bij de Irish Times. En zij heeft deze week ook de Europese Commissie uitgetest. Ze probeerde de woordvoerders tot een Iers antwoord te bewegen. En ik vroeg haar dus, kan alles nu in het Iers? En dat vroeg zij dus ook. Luister maar.
I just thought I'd test out what did the official status now mean. What I said was Tokestigam on Wilna Asherhori Erolanish, which is the question in Irish. And it was just a test because if they translated it, I turned the English language translation on. So I wanted to see if there was someone listening who would, you know, translate it.
Ja, officiële voertaal blijft dus in principe Engels en Iers. Of sorry, Engels en Frans. Maar wat nu gebeurt is alle EU-wetten, alle samenvattingen, alle antwoorden van burgers als ze in het Iers een taal in de EU zouden stellen, dat kan nu in het Iers.
Ja, en wat betekent het voor de Ieren?
Nou, ze zijn er heel emotioneel onder blijkbaar. Omdat de taal echt bijna was uitgestorven. Er zijn er nu bijna 200.000 die Iers als eerste taal hebben. En ik geloof een kleine 2 miljoen die Iers als extra taal beheersen, om het maar zo te noemen. Je hoort nogmaals O'Leary over de emotie.
You know, it's symbolic. Important for Irish people. The story of this language is one that's wrapped up with our history and our identity. It's something that's highly valued by, I would say, most Irish people. And it's encouraging to see it recognized as an EU language on equal footing with languages like French or Italian or German or Dutch, especially given what a fraught history it's had. It's a language that has come close to extinction.
Ja, en ook al schrijft deze journaliste in het Engels, toch voelt ze die trots, Bernard.
Ja, begrijp ik. Even, dat kunnen we, moeten we wel even vragen. Je praat over Europese talen. Denk ik natuurlijk meteen aan Frans Timmermans. Want als je die hoort, die spreekt er minstens 17 of zo.
Ja, dan heb je nog niet alle talen.
Nee.
Maar ik vroeg het wel aan Naomi O'Leary, omdat zij al jaren rondloopt in het Brusselse. Heb je de indruk dat Timmermans ook het Iers zou kunnen?
I have had occasion to be extremely impressed by the linguistic abilities of Frans Timmermans and how fluently and kind of with a native flair he's able to switch from different languages, whether it's English or Italian. As far as I know, I don't know if he has any skills in Irish, but this can be a new challenge for him.
Maybe it's easier than the Green Deal.
Ja, het could be. Certainly for someone with such a background in it.
Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan.
Gerabba Mahaget. Gerabba Mahaget.
Ja, precies.
Dankjewel.
Ik wou maar zeggen. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
China vergroot zijn invloed in Hongkong in rap tempo. Nu is de vrije pers aan de beurt.
One of Hong Kong's last independent news outlets says it's folding after being raided earlier today. Hong Kong police searched the offices of Stan News, arresting seven and removing assets and evidence. It's the latest blow to the Chinese territory's shrinking free press.
Ik praat over met Kathleen Ferrier, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en oud-inwoner van Hongkong. Dag mevrouw Ferrier.
Dag meneer Hammelburg.
In één week tijd heeft Citizen News, een onafhankelijke nieuwssite, de deuren gesloten nadat de uitgevers en anderen bij dat bedrijf waar we net over hoorden, Stand News, door 200 agenten waren afgevoerd op beschuldiging van opruiing. Wat is hier aan de hand?
Ja, het is inderdaad opvallend. In één week tijd. Stand News werd op 30 december binnengevallen. Er werden voormalige en huidige redacteuren meegenomen. Al hun bezittingen, archiefmateriaal is meegenomen. En eigenlijk een paar dagen later, op 4 januari... zie je dat Citizen News, een andere onafhankelijke online nieuwssite, besloten heeft de deuren te sluiten. Eigenlijk een soort van zelfcensuur, omdat ze denken, na wat er met Stand News gebeurd is, staat ons dit ook te wachten. Maar eigenlijk zie je dat het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting al veel langer aan de gang is in Hongkong. Een grote klap was op 10 augustus 2020... toen Apple Daily, echt de grootste krant, Chinees-talige krant, die duidelijk pro-democratie is, werd gesloten en de eigenaar Jimmy Lai gevangen gezet.
Ja.
Dus
China is de invloed op Hongkong de laatste maanden in rap tempo aan het vergroten. We komen er direct nog wel op terug, want iedereen doet nu of dat nou zo'n verrassing was. Maar goed, daar komen we direct wel over te praten. Maar wat zien we ervan?
Ja. Nou ja, de laatste maand eigenlijk, als je goed kijkt, dan zie je inderdaad de vaart waarmee dit gaat. Op 19 december waren er dan verkiezingen, meneer Hammelburg, tussen aanhalingstekens. Het ging om verkiezingen voor het Hongkongse parlement, de LegCo, de Legislative Council. Maar wat je zag in werkelijkheid is dat er alleen kandidaten mee konden doen die langs een nominatiecommissie gegaan waren, die getest waren op hun patriotisme. Dus je zag dat van de 153 mensen die kandidaat waren voor de zetels in dat parlement, er uiteindelijk maar 10 pro-democratisch waren. En dat de structuur, de kieswet, het sowieso onmogelijk maakt dat er ooit een meerderheid voor pro-democratische krachten in dat parlement kan zijn. Dus dat is al een soort fars. En dan hebben we gezien dat in de nacht van 22 op 23 december een heel belangrijk baken van vrijheid, van datgene waarin Hongkong verschilt van andere Chinese steden, namelijk de Pillar of Shame, een metershoog kunstwerk van een Deense kunstenaar die refereert aan de gebeurtenissen op Tiananmen Square, het plein van de Hemelse Vrede, juni 1989, dat die in de nacht is weggehaald. Daar is veel om te doen geweest, maar ook hier laat China zien, wij zeggen wat er gebeurt en wat er niet gebeurt in Hongkong, wat is toegestaan en wat is niet toegestaan.
Ja.
En dan hebben we nu de vrijheid van meningsuiting, die is ingeperkt.
Ja, toch is vergeleken bij wat dan zomaar zeggen mainland China, het in Hongkong toch altijd nog iets vrijer, hè?
Ja, zeker. Überhaupt het feit dat er verkiezingen zijn. Überhaupt het feit dat er iets is als een LegCo. En China is natuurlijk ook heel slim. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een prachtig museum geopend, echt van wereldniveau in Hongkong. En in dat museum is alle kunst van Ai Weiwei, een kunstenaar die duidelijk protesteert tegen de communistische partij in China, krijgt daar alle ruimte. Ook kunst die refereert aan datgene wat er gebeurd is op het plein van de Hemelse Vrede in 1989, krijgt daar een platform.
Ja, dus dat monument is weg, maar het verhaal wordt niet helemaal, ik zal maar zeggen, de nek omgedraaid.
Niet, nee, en China gebruikt dat natuurlijk ook om te zeggen, zie je wel, Hongkong is inderdaad een stad waar andere regels gelden dan in de rest van China. Jullie moeten niet zo zeuren. Jullie hebben vrijheden die andere Chinezen in mainland China niet hebben.
Ja, laten we even praten over de recente geschiedenis. Hè? Om even te kijken, wat is nou precies gebeurd met China en Hongkong? En dan moeten we even terug naar 1997. Toen nam China Hongkong officieel weer over van de Brussen, van de Britten. Dat was in de jaren 80 al uitonderhandeld. Op 30 juni dat jaar verlieten prins Charles en gouverneur Patton de stad.
They left to the call of trumpets echoing across the Pearl River. A long goodbye that ended with a wave. It is Britannia's last voyage, the epilogue of empire.
China en Hongkong werden één land met twee systemen. Er zou een overgangsfase komen van 50 jaar. En in het Westen werd dat geïnterpreteerd als een heel geleidelijke overgang. En China zag het, denk ik dan, dat verdrag van 1997 als het legitieme begin van een periode van volledige inlijving. En is daar dus ook maar meteen mee begonnen. Zijn wij niet naïef geweest?
Ja, ik denk zeker dat wij naïef geweest zijn. En die laatste gouverneur die we net ook hoorden, Chris Patton, heeft achteraf ook gezegd, ik had dit sterker uit moeten onderhandelen. Want het motto werd inderdaad één land, twee systemen. Hongkong en de Britten hebben vooral de nadruk gelegd op die twee systemen. Maar China heeft van meet af aan gezegd, nee, het gaat er vooral over dat wij één land zijn. En in dat ene land heeft de communistische partij het voor het zeggen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat men naïef geweest is en dat men ook China onderschat heeft. En wat daar misschien ook mee te maken heeft, wat ik merk, is toch een soort diep geworteld superioriteitsgevoel van de kant van, zeg maar, de democratisch-liberale wereld, die denkt, uiteindelijk zal het zo'n vaart niet lopen en zullen de mensen in China net zo willen worden als de mensen in Hongkong, net als wij die democratische, liberale vrijheden omarmen. Maar zo ligt het niet.
Nee, en er is nog iets wat ik altijd een beetje hypocriet vind. Ik heb die periode daar ter plaatse overigens voor een groot deel meegemaakt. Dus ik heb het ook
geweldig.
Ik weet het allemaal nog een beetje. Maar wat mij dan opviel was, we doen net nu alsof een democratie de nek om wordt gedraaid, maar het was nooit een democratie.
Nee, Hongkong was een kolonie van de Britten. En met alles wat erbij hoort, wat er bij iedere kolonie, wat je ziet. Wat natuurlijk wel zo is, de Britten hebben daar hun democratische liberale vrijheden goed geïmplanteerd. Middels vrijheid van meningsuiting, middels de onafhankelijke rechtspraak. En dat is ook waar men nu de nadruk op legt. Maar tegelijkertijd ook de Hongkong people het gevoel gegeven, jullie zijn anders dan de Chinezen, zoals in veel koloniserende machten dat doen, hè, van jullie zijn anders. En dat zie je ook, hè, in Hongkong, de afternoon tea, tal van Britse gewoonten, waar mensen in Hongkong ook heel trots op zijn. En ook met argusogen kijken hoe dat eigene van hun, wat inderdaad heel Brits gerelateerd is, steeds meer onder de voet gelopen wordt door groeiende invloed van China, niet alleen politiek, maar ook in de fysieke aanwezigheid van mensen uit mainland China, die zich makkelijk kunnen vestigen in Hongkong, die banen en huizen krijgen, en ook doordat hun taal, het Kantonees, onder de voet gelopen wordt door het verplicht stellen van het Mandarijn.
Ja, maar goed, in de aangrenzende gebieden, dus Guangzhou en zo, daar wordt toch ook Kantonees gesproken?
Daar wordt ook Kantonees gesproken, maar ook daar moet men steeds meer Mandarijn gaan spreken. Maar het is in Hongkong ook echt een punt van conflict geweest, ook op de universiteit waar ik zelf les gaf. Het verplicht stellen van het Mandarijn, het moeten doen van examens in het Mandarijn, terwijl men voelt Kantonees is onze taal.
En even voor de duidelijkheid, wat ik me daarvan herinner, een Kantonees sprekende Chinees en een Mandarijn sprekende Chinees verstaan elkaar nauwelijks, hè? Ze kunnen wel elkaars tekst lezen, maar ze kunnen niet met elkaar praten.
Ja. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, Nee, dus dat is een belangrijk deel van de eigen identiteit, hè, van Hongkong. En wat je zag van die gedurende de hele tijd van die protesten, ook de tijd dat ik er woonde, in gesprekken met mijn eigen studenten, hè, het zich afzetten tegen China was niet alleen vanwege het andere politieke systeem, maar vanwege het feit dat ook jonge mensen zagen dat hun banen, kans op huizen, steeds minder werd, omdat de aanwezigheid van mainland Chinezen enorm gepromoot werd. Ze werden ook heel neerbuigend locust, sprinkhanen genoemd, die alleen maar de goede dingen weghalen uit de stad. Dus er zit ook een zeker racistisch aspect in.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Kathleen Ferrier, voormalig CDA Tweede Kamerlid en zelf oud-inwoner van Hongkong. U doseerde daar, mevrouw Ferrier. Wat doseerde u?
Ik doseerde talen, Spaans en Portugees. En ik heb veel gedoseerd over Europese politiek. En men heeft mij uiteindelijk gevraagd om een cursus te ontwikkelen over gender en politics, die ik op verschillende plekken in Hongkong en zelfs in China gegeven heb.
Kijk aan. Nou, nog weer even terug in de tijd, als u het goed vindt. Hongkong was tot 1842 gewoon Chinees. Toen hebben de Britten het gekoloniseerd. Het was een onderdeel van de deals over na de Eerste Opiumoorlog. Het was een deal tussen de Britten en de Qing-dynastie. En Deng Xiaoping zei later dat die hele deal gewoon illegaal was en eigenlijk nooit erkend. Dus het is toch logisch dat de Chinezen, los van het verdrag van 1997, denken: Hongkong is gewoon van ons.
Ja, dat is heel logisch dat ze dat denken. Die hele periode die u nu beschrijft, meneer Hammelburg, is de eeuw van de vernedering voor de Chinezen. Die opiumoorlogen, mensen bewust verslaafd gemaakt werden. Zeer vernederend. En men wil daar dus niet meer aan terugdenken, maar terug naar de tijd van de glorie van China. En daar hoort Hongkong bij. Daar hoort Taiwan bij. Daar hoort niet bij datgene wat de Britten daar aan verdeeldheid gebracht hebben.
Nee. Nog eens iets. De kolonie werd dan in 1997 officieel opgegeven, hè, door dat verdrag.
Ja.
Maar toen bepaalde Whitehall dat het Britse koloniale paspoort in Hongkong niet werd erkend als bewijs van Brits staatsburgerschap. Dus honderdduizenden wilden de stad uit en die konden dan niet naar er mocht dan een kwotum, geloof ik, wel naar Groot-Brittannië, maar dat was het. En de rest, die is naar Canada, Taiwan, Singapore, die hebben de grenzen geopend. Was dat niet een enorme rotstreek van de Britten?
Nou, dat was inderdaad bepaald niet sympathiek, hè? Om eigenlijk dus Hongkong over te leveren en vervolgens te zeggen: ja, maar je bent geen echte Brit. Ik moet zeggen, sinds de protesten van 2019 heeft Boris Johnson wel geprobeerd het een klein beetje goed te maken door mensen die een British National Overseas Passport hebben, dus die niet in het Verenigd Koninkrijk wonen, maar wel een soort van gelieerd Brits paspoort hebben, vergemakkelijkt naar het Verenigd Koninkrijk konden gaan, daar eerder rechten kregen op werk, op een woonplek enzovoorts.
Je kunt zeggen, dat is nu pas, maar toen niet.
Ja, maar dat is nu. Nee, toen was daar helemaal geen sprake van. Maar dat is eigenlijk ook wel het gedrag wat je wel vaker ziet bij kolonisatoren. Van, nu zijn we klaar met je, we hoeven je niet meer. Maar Boris Johnson,
maar je kunt zeggen dat Nederland heeft, met alle kritiek die je kunt hebben, in de afwikkeling van Suriname dat wel mogelijk gemaakt. Zeg, als je kiest voor het Nederlandse dan mag je gewoon naar Nederland, dan ben je Nederlander. Dus dat hadden de Britten
helemaal
ook
gelijk in.
Ja. Ja.
Dat hadden de Britten ook kunnen doen, hebben ze niet gedaan. En ik moet zeggen, nu recentelijk, zeker na Brexit, hadden de Britten er ook voordeel bij dat al die hoogopgeleide mensen met een hoog arbeidsethos uit Hongkong zich gingen vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Dus er zat weer een stukje eigenbelang bij.
Ja. En je hebt de stad Vancouver, hè, in Canada.
Ja.
Dat is de bijnaam voor Vancouver.
Vancouver, absoluut. Ja.
Je kunt dus zeggen dat in de tijd dat het speelde, er was wel een hoop herrie over. En nu ook. We roepen allemaal, het is heel erg dat de democratie de nek om wordt gehaald. Maar we hebben heel lang gewoon niks gedaan.
Nee, En uiteindelijk doen we ook niet zoveel. Er wordt veel gezegd, er wordt veel geroepen van wat een schande dit en dat. En kijk toch eens wat China doet. Maar uiteindelijk stopt niemand China. En China is heel duidelijk in wat haar ambitie is. Het is één China. Hongkong hoort daarbij. Taiwan hoort daarbij. Daar is China altijd heel duidelijk in. Dus we kunnen niet zeggen dat we overvallen worden door dit gedrag van China. Nee. Wat je ziet, en dat is ook het belang van Hongkong, vind ik, en het is van belang om er goed naar te kijken. We leven in een gepolariseerde wereld, waarin je ook op geopolitiek vlak ziet dat je steeds meer een tweedeling krijgt tussen de grootmachten. Aan de ene kant de westers-liberale wereld en aan de andere kant de autoritair geregeerde wereld China. He, men heeft het in Europa, Merkel, maar ook Biden, ze noemen China een systeemrivaal. En in Hongkong zie je dus wat er gebeurt als deze twee rivalen bij elkaar komen. En daarom vind ik het van belang dat we ook vanuit Europa goed kijken naar wat er daar gebeurt. Ja. Want China, daar hebben we mee te dealen. Dat autoritaire regime, dat andere systeem. Maar hoe we dat doen, daar hebben we nog geen agenda voor.
Nee, en oké, laatste vraag dan. Wat is uw, wat zou uw advies zijn? Want u zegt, je kunt er waarschijnlijk niet zoveel aan doen, maar je moet het ook niet accepteren, nee, als ik u goed hoor.
Nee, je moet.
Dus wat moeten we doen?
Nou, je moet voor jezelf goed nagaan. Wat zijn nou de liberale democratische waarden die wij niet op willen geven in contact met een systeemrivaal? Daarom ben ik persoonlijk ook wel enthousiast over het initiatief van Biden voor die Democracy Summit en tal van democratische landen bij elkaar halen. En daar zou je dus een agenda op moeten stellen van hoe je met China in gesprek gaat. Ik ben niet van je moet een vuist maken tegen China en we zijn bedreigd. Nee, je moet je verdiepen in de achtergrond van het land. En je moet je afvragen hoe je op een goede, gelijkwaardige manier met een grootmacht als China, waar we economisch echt van afhankelijk zijn, hebben we ook weer in de COVID-periode gezien, hoe we daarmee dealen. En dat is wat nu hoogst noodzakelijk moet gebeuren.
Dank u wel, Kathleen Ferrier, oud Tweede Kamerlid namens het CDA en oud inwoner van Hongkong.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Maar ik herstel mijzelf meteen. Het is door ogen van Jan Postma in Amsterdam.
Klopt.
In de studio.
Snap jouw plekje, Bernard.
Ja, hoe voelt dat, Jan?
Ja, heel bijzonder. Heel machtig, dit invloedrijk.
Ja. Mijn macht nu ook krimpen. Jan, Joe Biden heeft zojuist een toespraakje gehouden over de gebeurtenissen precies een jaar geleden. 6 januari. Wat viel jou op?
Nou, het viel me op dat hij heel fel was over Trump. Hij had echt harde aanvallen op Trump. Hij benadrukte ook heel erg dat Amerika die dag langs de afgrond is gegaan. Hij zegt de democratie overwon, maar het had heel anders kunnen lopen.
Our democracy hell. We the people endured. We, the people, prevail. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed.
Ja, dat is nogal wat, hè. Hij zei ook over Trump, hij kon zijn verlies niet accepteren. Hij zei, Trump die verspreidde al leugens voor de verkiezingen. Hij is niet alleen een former president, hij is een defeated former president. En ja, er kwam natuurlijk nog even voorbij dat er geen bewijs is dat de uitslag van die verkiezingen niet klopte. En hij vertelde hoe de voormalig president, hoe Trump dit allemaal aanwakkerde en toen toekeek op televisie hoe het allemaal gebeurde en niks deed. En Biden stelt dan de vraag, zijn wij een land dat politiek geweld accepteert en zegt dan dit is een keuzemoment tussen democratie of het einde daarvan. En Biden eindigt dan, en daar wordt het een beetje een campagnespeech dus, ik zal dit land verdedigen. Maar hij zegt dan niet hoe.
Ja, was het eventjes, schiet me zo te binnen, was het handig van hem om het zo te doen? Want de Trumpisten die zullen dit alleen maar zien als nieuw bewijs van deze president die niet deugt.
Ja, dat, en hier, dit is moeilijk, hè, want ik zat ook al te denken... hoeveel Republikeinen hebben dit gehoord, hè? Want het is een hele duidelijke boodschap. Maar hoeveel Republikeinen ontvangen die boodschap ook, kijken ernaar. Het was ook een vrij lange speech. De kans dat Republikeinen dit meekrijgen, de kiezers... is denk ik helemaal niet zo groot. Die zien op Fox News natuurlijk gelijk al de andere versie. En daarnaast hou je ze erbij op deze manier? Of
jaag je ze nog verder weg? Ja, precies. Okay. De grote Trump zelf zou ook speechen, maar dat is niet doorgegaan.
Nee,
wat gebeurde er?
Ja, Trump die had natuurlijk, die wist dat Biden dit zou doen. En die had een alternatief plan, had hij eigenlijk georganiseerd. Hij zou vanaf Mar-a-Lago een toespraak houden. Tegengeluid moest je daar horen. En dat moest dus de andere kant de tegenwicht geven. Maar zijn directe adviseurs en ook heel wat Republikeinen binnen zijn eigen partij waren daar helemaal niet blij mee. Die willen natuurlijk zo snel mogelijk 6 januari achter zich laten. We hebben het liefst dat Trump gewoon zijn mond houdt. Het lijkt er toch op dat Trump daaraan heeft toegegeven. En ook misschien wel een beetje omdat duidelijk werd dat waarschijnlijk zijn speech niet overal live uitgezonden zou worden. En dat hij niet de aandacht zou krijgen die hij zelf graag had gewild. Nee. Dus dat zal ook meegespeeld hebben.
Ja, nu kunnen die adviseurs zeggen, we willen die 6 januari kwestie zo snel mogelijk achter ons laten. Maar die 6 januari commissie gaat intussen gewoon door met het onderzoek. En die willen nu praten met Fox-ster Sean Hannity.
Ja, dat is toch een leuk om er even uit te pakken. Want ze hebben allerlei sms'jes van Hannity in handen. Zij is ook al uit voorgelezen. Hè. Daar hebben ze nog wat vragen over. En dat zijn die sms'jes waar Trumps stafchef Mark Meadows heeft. Daar blijkt dat ze die twee contacten hebben gehad. En ze vermoeden ook dat Trump nog de avond van tevoren met hem contact heeft gehad. Dus daar willen ze meer informatie over geven. Blijkt bijvoorbeeld ook uit een van die sms'jes dat de White House Counsel, zeg maar de juridische afdeling van het Witte Huis, grote zorgen had over 6 januari. Allemaal dingen waar je meer van wil weten. Dus er is nu een verzoek. Er is nog geen dagvaarding, dus hij wordt nog niet gedwongen. Hele voorzichtige uitnodiging ook. Omdat Hannity natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen dat hij ook een journalist is. Ik zeg dit een beetje voorzichtig. En een journalist dan zomaar zo'n dagvaarding geven of zijn informatie laten overdragen, dat is nogal wat. Maar daar is meteen ook discussie over natuurlijk. Want jij weet ook, Hannity die zegt zelf, ik ben geen journalist.
Nee.
Dus ik hou me ook niet aan die regels. Maar op dit moment zou het best kunnen dat hij zich toch daaraan vast gaat klampen. Want nu komt dat wel goed uit.
Ja, en dan komen er allerlei andere namen naar buiten waar de commissie mee wil praten. Wie zijn dat?
Ja, nou sowieso, gisteren hebben ze met Stephanie Grisham gesproken, hè, de oud-woordvoerder van Trump. Die stapte op na de bestorming, dus dat is interessant. En vind ik ook heel interessant, Mike Pence. Ze hebben nog geen officieel verzoek gedaan, vicepresident. Hè, nog geen dagvaarding ook, maar er werd wel in de commissie gezegd, het zou hem toch heel erg sieren als hij uit zichzelf kan komen. We willen graag met hem praten. Er is een verzoek uitgegaan, alleen nog niet niet zo'n gedwongen verzoek, zeg maar. En ook wel interessant, als je kijkt naar het team van Mike Pence, zijn dat allemaal mensen die al meegewerkt hebben, uit zichzelf ook. Hoeft niet alles te zeggen natuurlijk, maar het is wel heel interessant om te zien hoe de man, waarvan natuurlijk gezegd werd, hang hem op door Trump-supporters die dag. Er werd een galg opgebouwd voor het Capitool, voor hem. Hij hield zich steeds een beetje stil, maar wat hij nou gaat doen met die commissie, het zou zomaar kunnen dat hij door zijn medewerkers laat doen. Maar misschien gaat hij zelf wel praten.
Ja. Heel kort nog even, Jan. Het bedrijfsleven, dat sponsort vaak Republikeinse congresleden. Dat wilde dat niet meer doen vanwege de ondermijning van de democratie.
Hè?
En nou krabbelen ze weer terug.
Ja, precies. Blijkt dat er sowieso al zo'n 8 miljoen dollar aan donaties richting die specifieke congresleden is gegaan. Die eigenlijk een beetje de bestorming steunden, maar die ook de verkiezingsuitslag niet wilden officieel maken. 2,4 miljoen dollar ook van bedrijven die zeiden dat ze geen geld meer zouden geven. Dus dan weten wij allebei, die verkiezingen zitten er weer aan te komen. Hè? En dat is natuurlijk wat telt, de invloed die je daarmee koopt. En dan is ook dus voor een deel van het bedrijfsleven 6 januari alweer ver weg.
Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington en soms dus ook in Amsterdam. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app of Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.